onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heere sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven, houdt door haar kracht Gods volk in stand. We willen samen zingen van Psalm 118, het 8e vers. Tekstwoorden vindt u in het 5e vers van Hooglied 8. Het 5e vers van Hooglied 8. Wie is zij die daar opklimt uit de woestijn en lieflijk leunt op haar liefste? Onder de appelboom heb ik u opgewekt. Daar heeft u uw moeder met smart voortgebracht. Daar heeft zij u met smart voortgebracht die u gebaard heeft. Tot zover. Bidden wij samen de Heere om zijn onmisbare zegen. Groot en heerlijk God, u die hoog woont en troont in de hemel der heerlijkheid en laag neerziet op ons mensen, hier op deze aarde. De aarde die uit uw hand is voortgekomen, het is alles voortgebracht door uw spreken, u hoefde maar te spreken en het was er, te gebieden en het stond er. Maar ons hebt u geschapen, door eigenhandig ons uit het stof te formeren en de geest in onze neusgaten te blazen, zodat wij werden tot een levende ziel. Schepselen door u gemaakt, voortgebracht om u te verheerlijken. En wat een ontzaglijke werkelijkheid heeft zich in het paradijs voltrokken, waar wij afscheid van u namen, en wat ons betreft definitief. Er zou nooit geen zondaar zalig geworden zijn, waar het niet, dat u in uw grenzeloze zondaarsliefde de gevallen mens tevoorschijn riep, waar hij zich verborg achter de struiken. Waar zijt gij? En daar lag het begin. Voortgekomen uit uw eeuwige zondagsliefde. Immers, u had erop gerekend. Het plan der verlossing lag al klaar. Samen met de Heilige Geest en uw lieve Zoon, gesmeed, opdat wanneer de mens zou vallen, daar de belofte zou klinken, dat u, waar wij die vijandschap nooit aan de zonde en aan de duivel zouden verklaren, waar u die vijandschap hebt gezet. Ik zal vijandschap zetten tegen u en tussen uw zaad en tussen haar zaad, en datzelfde zal u de kop vermosselen, en gij zult het de versenen vermosselen. En dat is gebeurd. U hebt uw zoon willen schenken, dat kostbare vrouwenzaad, die zijn leven gaf, zijn bloed gaf, tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. En die Christus Jezus mag ook vanavond het middelpunt uitmaken van de prediking, opdat wij van zijn diensten gebruik zouden maken, opdat wij voor het eerst of opnieuw zouden mogen schuilen onder de schaduw van uw vleugelen. Hoe heerlijk heeft de dichter daarvan gezongen, hoe groot is uw goedgunstigheid, hoe zijn uw vleugelen uitgebreid. Hier wordt de rust geschonken. Waar kunnen we nou beter zijn, daar waar uw woorden klinken mogen, woorden die ons niet zullen sparen. Immers, we hebben u op het hoogst misdaan, maar woorden ook, die ons tot redding gepredikt worden. Dat heil, dat volkomen heil, dat u zelf in uw lieve Zoon tot stand hebt gebracht. En hoe volkomen is dat werk geweest, zo genoegzaam, dat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal ontvangen. Heere, maak het goed vanavond, zowel in het spreken als in het luisteren. Mag het getuigenis gehoord en geloofd worden, aangenomen worden voor wat het waarlijk is, het woord van God, opdat wij ons gevangen mogen weten onder de majesteit van uw getuigenis en wij onszelf mogen laten zakken en zinken op het volmaakte werk van Christus, lieflijk steunen op onze liefste. Heere, maak het goed. We vragen het u om Jezus wil in de vergeving van al onze zonden. Amen. Gaan we nu samen zingen van Psalm 63 en daarvan het eerste en ook het vierde vers. Psalm 63, het eerste vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen. En ook het vierde vers. Wanneer ik op mijn legerstee aan u gedenk in stille nachten, dan peinst mijn ziel met al haar krachten, hoe gij voorheen in angst en wee, als mij de vijand wilde omringen, mij vaardig ter hulp zijt geweest. Het is het eerste en vierde vers van Psalm 63.
Thank you.
Gemeente, wie is zij die daar opklimt uit de woestijn en lieflijk leunt op haar liefde? Dat is de vraag die blijkens vers 4 gesteld wordt door de dochters van Jeruzalem. Wie zijn dat eigenlijk? Dat zijn de maagden die weliswaar de Heer Jezus Christus hebben liefgekregen, maar nog zwak zijn in het geloof en nog maar geringe kennis hebben van de bruidegom Jezus Christus. Misschien zijn er wel zulke dochters van Jeruzalem onder ons of met ons verbonden thuis die hunkeren naar een opwas in de kennis en de genade van onze Heer Jezus Christus, wien te kennen toch het eeuwige leven is. En ach, we mogen het toch wel tegen elkaar zeggen. Als wij deze geliefde zaligmaker hebben leren kennen door Gods genade, dan krijgen we er ook nooit genoeg meer van. Dan is er altijd meer verlangen om hem in al zijn staten, profeet, priester en koning, zijn ambten te leren kennen, zijn staten van vernedering en van verhoging en van verheerlijking. Nou, dat deze dochters daar behoefte aan hebben, omdat zij nog weinig kennis hebben, dat blijkt uit hoofdstuk 5. Want daar ontmoeten zij de bruid, die is dan na geestelijke luiheid uit haar bed gekomen te zijn, toen haar bruidegom voor de deur stond en zij niet bereid bleek om de deur voor hem te openen. En toen hij uiteindelijk na heel de nacht kloppen en roepen en vragen, gij volmaakte, gij duiven, mijn oprechte, doe mij open, is hij weggegaan. Maar hij deed dat niet zonder de liefde achter te laten door middel van de mirre die hij op het handvat van het slot van de deur achterliet. Juist waar zij hem mee buiten gesloten had, daar laat hij zijn liefde achter. Wat een wonder, hè, dat de Heer zo handelt met u en met jou en met mij. Juist daar waar wij mee de Heer zoveel verdriet doen, daar kan hij ons soms mee door zijn liefde gaan overweldigen. Wat is het dat u zo met mij hebt gehandeld? O, de liefde verbreekt het zondershart, dat moeten we maar goed onthouden. We kunnen u nog zo hard met de wet slaan, maar het verhardt het zondershart alleen. Maar het is vanwege de uitgestorte liefde Gods dat een hart verbroken wordt. En dan gaat de zonde pijn doen. Want dan gaan we ervaren dat we tegen een goeddoend God gezondigd hebben. We hebben vanavond beleden wie God is. En ik heb het juist heel nadrukkelijk laten doorklinken. Opdat we horen dat hij een fontein is van alle goed. Dat was het laatste wat we van de Heere God hebben gezegd. En tegen die God gezondigd te hebben, dat doet pijn. Dat doet pijn. En dat wordt nou nooit meer opgelost van onze kant. En daar hebben we nu de zaligmaker Jezus Christus voor nodig. En waar dat nieuwe leven nu in uw hart gekomen is, daar gaan we net als deze dochters van Jeruzalem naar deze bruidegom, zoals die in het Hooglied wordt genoemd, naar deze bruidegom verlangen. En naar zijn gemeenschap. En als ze dan die bruid tegenkomen, dan is die bruid krank van de liefde, want zij heeft haar liefste buiten de deur gesloten en laten staan en nu is die weg. En ze is op zoek naar hem en dan vraagt ze aan de dochter, ik bezweer u dat ge mij zegt waar is mijn liefste, want ik ben krank van liefde. En dan vragen zij, wat is uw liefste meer dan een ander liefste, o gij schoonst door de vrouwen, wat is uw liefste meer dan een ander liefste, dat gij ons zo bezworen hebt. En dan het geweldig, dan mag deze bruid voor deze dochters van Jeruzalem haar bruidegom van top tot teen tekenen, uitschilderen. En dan roept ze tenslotte uit, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Ja, en daar is het hart gaande gemaakt van die dochters. En dan vragen ze, waar is uw liefste heen gegaan, o gij schoonst onder de vrouwen, waarheen heeft uw liefste het aangezicht gewend, opdat wij hem met u zoeken? Dit verlangen heeft dat heerlijke getuigenis kerk opgewekt in de harten van deze heilbegerige meisjes. En wat heeft dan De bruid van Christus. En dat is ieder kind van God. Het is natuurlijk die ene algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Zij vormen de bruid van de Christus wereldwijd. Maar de bruid is ook dat individu. U, jij en ik. Als we de Heere hebben lief gekregen. En dan zie je hoe geweldig het is als je hart een goede reden van deze bruidegom op mag geven. Dat je dan mag merken hoe deze heilbegerige meisjes ook naar die bruidegom worden uitgedreven door het getuigenis dat uit haar en we hopen ook uit u en jou en mijn mond mag klinken. Daarom, als het ons vanavond thuis en hier in de kerk te doen is om deze bruidegom, als het om de Heer Jezus te doen is, laat ons dan geleid worden door de woorden van dit lied der liederen. Het mooiste liefdeslied dat ooit geschreven is en dat God aan zijn bruidskerk heeft nagelaten. Opdat wij juist door die woorden de gemeenschap met deze bruidegom, die liefdevolle gemeenschap met de Heer Jezus Christus, daadwerkelijk mogen ervaren door het geloof. En in onze tekstwoorden horen we dan hoe de dochters van Jeruzalem vol verwondering toekijken naar wat zich afspeelt in de woestijn en zich afvragen, dat is de vraag die gesteld wordt, wie is zij die daar opklimt uit de woestijn, die barre rotswoestijn tevoorschijn komt. Ze zien haar opklimmen, dat wil zeggen oprijzen uit de diepte van de woestijn. Als u nou ooit in Israël geweest bent, in de woestijn van Israël, of woestijngebieden, dan hebt u gezien wat een woest en ontoegankelijk gebied dit is. Wanneer je het voor de eerste keer ziet, dan verrast het je. Want wij denken bij de woestijn, tenminste zo was het bij mij in ieder geval wel altijd, aan een woestijn van zand. Dan zien we de Sahara voor ons, de grootste zandbak ter wereld genoemd. Woestijnen als onherbergzame oorden, zandwoestijnen, maar in Israël heb je geen zandwoestijnen, maar heb je rotswoestijnen. En dan moeten wij natuurlijk alle paden en wegen wegdenken die er nu in die woestijn gelegd zijn. Daar rijden dagelijks vele bussen en auto's erheen met airconditioning over geasfalteerde wegen. Maar hier wordt gesproken over de woestijn in haar oorsprong. Woestijn die in de Bijbel ook een plaats is van vloek. De Bijbel spreekt over een huilende wildernis. Een plaats van slangen en schorpioenen, doornen en distels. En nu wordt het leven van de bruid van Christus hier beschreven als een leven in de woestijn. In hoofdstuk 3, vers 6, heeft deze vraag al eerder geklonken, ook weer in verband met de dochters van Jeruzalem. Wie is zij die erop klimt uit de woestijn? Maar dan komt er, als rookpilaren berookt met mirre en wierook met allerlei poeders van kruideniers. In dat derde hoofdstuk wordt de aandacht gevestigd op de, laat maar zeggen, de entourage waarmee de bruid is omgeven. De bruid blijkt daar omringd te zijn door de geuren van luxe artikelen als mirre en wierook en ook exotische geurpoeders die door kruidenhandelaars verkocht worden. Die kwamen allemaal ver buiten Israël vandaan, vandaar dat ze ook zo duur waren. En daar is die bruid is omringd door die kostelijke geuren. Dat ziet op de liefdegeur van de Heer Jezus Christus die rondom haar heen verspreid wordt. En dan denkt u net als ik onmiddellijk aan Psalm 133. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Daar gaat het dus om de bruid die omgeven is door de liefdegeur van Christus. Maar hier in onze tekstwoorden valt alle aandacht op de bruid zelf. En dan met name om de zekerheid en de liefde die zij mag uitstralen. U begrijpt wel dat voordat de Heer Jezus Christus geboren is geworden, dat hooglied van Salomo al lang als geschrift in de kanon van, laat maar zeggen, de Joodse Bijbel was opgenomen. En toen werd dit loflied, dit liefdeslied, geprojecteerd natuurlijk op het volk van Israël. Zij was de bruid van Jahwe, van de Heere, de God van het verbond. En als je dan hier over de woestijn leest waarin die bruid dan is, ja, wie denkt dan niet aan de woestijnreis? 40 jaar lang heeft dat volk door de woestijn gezworven, maar wel altijd omringd door de liefdevolle zorg van de Heere God. En dan konden ze zo niet zonder. En dat is ook hartverscheurend om dat te lezen. Konden ze zo hard niet zondigen tegen de Heere. Of iedere dag was er de wolkolom die boven hem was om ze te beschermen tegen die brandende woestijnzon. Kan er wel 50 graden warm zijn. Daar kan geen mens in leven. En al die mensen mochten onder die wolkolom leven. En 's nachts in het aardedonker was God er ook. Dan was er de vuurkolom. 24 uur per dag werden ze omringd door hun God en door hun Heer. En nochtans trapte ze God op zijn ziel. Hoeveel keer hebben ze niet gemurmureerd tegen dit volk? Heb Mozes het niet gezegd dat dat volk van voor het aangezicht van de Heer zou worden weggedaan? Maar de Heer heeft dat volk uiteindelijk toch gebracht in dat land der belofte. Maar nieuwtestamentisch, en dan begrijpen we wel, is dat hooglied geprojecteerd geworden op de Heere Jezus Christus zelf, in wie God zich nog veel nader laat kennen. Hij heeft zich geopenbaard, zo zegt Johannes, God geopenbaard in het vlees. En dat heeft hij om ons willen doen, omdat wij zijn heerlijkheid zouden aanschouwen, zegt Johannes, vol van genade en vol van waarheid. Die ene heilige, algemene christelijke kerk, die ook een plaats heeft gekregen van Gods weten in waarde. En wat is dat een wonder? Dat God zelf door zijn heilige geest voor gezorgd heeft, dat hier een bruidskerk is ontstaan in de loop der eeuwen. En hij heeft die gemeente niet alleen doen ontstaan, maar hij heeft die tot op de dag van vandaag onderhouden. Eigenhandig, we hebben ervan gezongen, Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door Adam de wereld beven. Houdt door haar kracht Gods volk in stand. Weet u wat Luther zegt? Die rechterhand, dat is Christus zelf. Die houdt zijn kerk in stand. Hij is de koning der kerk. En hij heeft het beloofd, ziet, ik ben met jullie de oude dag tot aan de voleinding van de wereld. Hij beschermt haar. Hij vergadert haar. Hij onderhoudt haar. Maar hoe het ook zij, of het nu over dat volk van Israël gaat voor de komst van Christus, of over de kerk van het nieuwe verbond, in beide opvattingen gaat het in het beeld van de woestijn om de moeite, om de zorgen, om het verdriet en de strijd die de kerk van Christus doormaakt hier op aarde. En dat die kerk maar door één zaak staande blijft, en dat is het leunen op Christus. Dat wil zeggen, het leunen op de beloften van God, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament aan ons geschonken. De beloften Gods, die in Christus Jezus, ja en amen zijn. En het woestijnleven geeft dan onmiskenbaar aan dat hier beneden het vaderland van de kerk van Christus niet is. We zijn als het goed is wel in deze wereld, maar we zijn niet van deze wereld. Wij zijn op weg naar het Jeruzalem dat hierboven is, naar het Kanaan der rusten, de wereldse mens. Die duikt van harte onder in het woestijnleven. Die voelt zich hier thuis. Leeft zich letterlijk uit in het nachtleven van deze duistere wereld. Paulus die zegt, eertijds waart gij duisternis. En dat is ons natuurlijke leven eigen. Daarvoor hoeven we niet in de wereld te leven. Het is eigen aan onze natuur om in de duisternis te wandelen. Want zo spreekt de Bijbel daarover. Het volk dat in duisternis wandelt. En dat wandelen geeft aan dat dat voortdurend gebeurt en dat dit ook nog eens van harte gebeurt. Jesaja die zegt, wij keerden ons een iegelijk naar onze weg. En wij dwaalden af als schapen. En dan toch, terwijl het zo van nature met ons allen gesteld is, volgt daar het genadig ingrijpen van God. Te midden van al dat woelen van deze ijdele en donkere wereld. En de tegenstand van vele vijanden tegen de bruid van Christus. Mogen de dochters van Jeruzalem toch zien hoe hier die bruid in de woestijn zich opricht. En er zijn de verklaarders die menen dat we hier samen met de dochters van Jeruzalem getuigen mogen zijn. Hoe er een nieuwe bruid geboren wordt. Hoe dat nou toegaat. U zult veel meer van de geschiedenis weten van waar. Maar hoe is dat hier nou gebeurd? Hè? Hoe is God hier nou begonnen? Want ook hier was het woestijnleven zonder God. En dan de vraag naar u en jou en mij persoonlijk. Hoe is de Heer nou begonnen in je leven? Want wij wandelden in de woestijn. En daar hadden wij het naar ons zin. Daar hebben we onszelf oases en elims gemaakt. U moet eens zien hoe de wereld zich uitleeft. En hoe de wereld ook hunkert naar die zonde. Dat merken we natuurlijk in deze coronatijd. En hoe onze overheid dat ook honoreert. Die zegt, nou gaan wij een pas invoeren, want dat die mensen hun feestjes kunnen bouwen. En de mensen die zich dan niet laten inenten. Nou ja, die sluiten we dan gewoon buiten. Dat is hun eigen schuld. Maar die mensen leven daarin. Vindt u het geen wonder dat we hier zijn? Als dit nou je leven is. Dat je onder de beademing van de Heilige Geest mag verkeren. En je daar thuis voelt. En het voor u en jou en mij waar is hier. Hier wordt de rust geschonken. Het vette van zijn huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronk. Dat wonder wordt dan steeds groter in je leven. Waarom was het nou op mij gemunt, Heer? Waarom hebt u mij getrokken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht? Hier ontstaat een nieuwe gemeente onder de bezielende leiding. Onder de bezielende leiding en kracht van de bruidegom. Want hij doet haar door zijn grote kracht van nieuws geboren worden. Dat woord dat weet is het zaad van de wedergeboorte. En dat is levend en kracht. De woorden van Christus zijn geest en leven. Zijn een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En alhoewel de mens Jezus lichamelijk nu in de hemel is. Hij is opgevaren ten hemel, zit in de terechterhand Gods des almachtige vaders. Hij zit in de troon van zijn God. Maar na zijn godheid wandelt hij door zijn heilige geest te midden van die 7 gouden kandelaren, lees je in het boek Openbaring, dat zijn al de gemeenten wereldwijd, waar woord en sacramenten nog mogen schitteren in al hun krachten en al hun heerlijkheid en pracht, waardoor hij tot nieuw leven wekt en waardoor hij dat nieuwe leven ook onderhoudt door zijn rechterhand zijn. Nou, laten we nou eens samen meekijken naar wat er gebeurt in dat opklimmen uit de woestijn. Want we zijn getuige van een groot wonder. Bij een natuurlijke geboorte zijn doorgaans alleen de meest nauw betrokken aanwezig. De man, een arts, verloskundige, kraamverzorgster, misschien een moeder of een zuster, maar dan houdt het wel op. Maar nu mogen wij er allemaal bij zijn. En is de natuurlijke geboorte al een groot wonder. De geestelijke geboorte overstijgt dat tot in het oneindige toe. Want wat hier gebeurt is daadwerkelijk een groter wonder dan de schepping van hemel en aarde en de opstanding uit de doden. Wat een groot voorrecht. Dat we dan meegenomen worden, mag ik het zo formuleren, naar de kraamkamer van de kerk, waar de bruidegom de geboorte van een nieuwe bruid laat plaatsvinden. Te midden van de verzengende hitte in de woestijn, van het doods- en het dorre woestijnleven, zien we daar de bruid van Christus tevoorschijn komen. Het is een wonder in ons oog. We zien het, maar we doorgronden het niet. Maar kijk eens. We zien wat er staat. Ze mag leunen en steunen op haar liefst. Ik heb u zojuist gezegd dat de Heer bij dat volk in de woestijn was. En hoe die bij dat volk in de woestijn was. En nu die nieuwe kerk geboren wordt, wordt ons dat ook weer voor ogen gesteld. Haar bruidegom is bij haar. En zie eens hoe dat wonder van die geboorte tot stand is gekomen. Nou gaat u misschien dan begrijpen waarom ik Ezechiël 16 heb gelezen, waar de geboorte van dat volk van Israël tot in de kleinste details beschreven is geworden. En nu hier weer een nieuwe bruid geboren wordt, mogen wij net als de dochters van Jeruzalem toekijken. En met een variant op het bekende kerstlied zou ik hierbij willen zeggen. Tot u en jou en tot mezelf. Kom, verwondert u gij mensen. Ziet hoe dat u God bemint. Ziet vervuld der zielen wensen. Ziet dit nieuwgeboren kind. Want dat wat we hier zien gebeuren in woestijn, dat is nou alles vrucht van de geboorte van Jezus. Vrucht ook van zijn bitter lijden en sterven. En dan moet je luisteren wat Ezechiël over deze wondere geboorte zegt. En dan gaan we uw geboorte. Ten dagen als gij geboren waart, werd uw navel niet afgesneden. En gij waart niet met water gewassen, toen ik u aanschouwde. Gij waart ook geenszins met zout gewreven, nog in doeken gewonden. Geen oog had medelijden met u om u een van deze dingen te doen, om zich over u te erbarmen. Maar gij zijt geworpen geweest op het vlakke van het veld, om de walgelijkheid van uw ziel, ten dagen toe ge geboren werd. Als ik u nu voorbij ging, zo zag ik u. Vertreden zijnde in uw bloed. En ik zei tot u in uw bloed, leef. Ja, ik zei tot u in uw bloed, leef. Als ik u nu voorbij ging, zag ik u. En ziet, Uw tijd was een tijd van de minne. En zo breidde ik mijn vleugel over u uit. En ik dekte uw naaktheid. Ja, ik zwoer u en kwam met u in een verbond, spreekt de Heere, Heere. En ge werd de mijne. En daarna waste ik u met water en spoelde het bloed van u af. En ik zalfde u met olie. Ik bekleedde u met gestikt werk. Ik schoeide u met dassenvellen. En ik omgorde u met fijn linnen. En bedekte u met zijde. Ook versierde ik u met sieraad. En deed armringen aan uw handen. En een ketting om uw hals. Indrukwekkend. En misschien hoor je erin wat de Heere met u deed. Wat de Heere met jou deed. En wat de Heere met mij deed. Heer, ik zeg het maar eerlijk. Ik mag hier iets zien van het wonder van uw opzoekende zonderliefde. Niemand bekommerde zich om mij, maar het gaat om dat leven des geloofs. Want dat wonder moet al voltrokken zijn in ons leven. Willen wij anderen dat leven gunnen? Van nature leeft er toch vijandschap in u en mijn hart jegens deze Heer. Maar dit is het wonder. En vandaar dat die prediking ook zo ruim kan en mag uitgaan. Vijanden wordt het met God verzoend. Als u of jou, of jij op dit moment denkt, o God, dat kan nooit voor mij zijn. Want, en dan ga je misschien alles bedenken waarom het niet zou kunnen. En dan heb ik u voorgelezen waarom het wel kan. Hoe ellendig. Heeft de Heere God hier beschreven hoe hij zijn volk Israël heeft gevonden. En wat heeft hij dit wonder wat we zojuist hebben geschetst vanuit de schrift doen gebeuren. Zo worden we in die woestijn opgewekt. Klimmen we uit ellende. Door zijn kracht. Door haar bruidegom. Want wat zien we? Ze steunt. Ze leunt op haar liefste. En wat ons opvalt is natuurlijk dat hier direct over haar liefste wordt gesproken. We horen uit deze tekstwoorden dat het nieuwe leven dat God in zijn bruidskerk uitstort altijd met liefde gepaard gaat. Daar hebben we zojuist al het nodige over gezegd. Ik weet het. Gaat u mij nou niet vragen hoe het allemaal kan en hoe het allemaal mogelijk is? Ik kan het niet verklaren. Maar het overkomt ons. Gij hebt mij overreed. En ik ben overreed geworden. Gij zijt mij te sterk geweest. We doorleven het. Prachtig verwoord door Jezus, de wind blaast waarheen hij wil, gehoort zijn geluid en je weet niet van waar hij komt, maar waar hij heen gaat. Alzo is het ieder die uit God geboren wordt. Nou, dat is precies wat hier plaatsvindt. De bruidegom, want dat weten we in het Hooglied, heeft zijn bruid, dat is hier dat zwarte Bedouïne meisje, weet u wel, die van zichzelf zegt, ik ben zwart. Zie maar niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon beschenen heeft. Ze schaamt zich voor haar uiterlijk. Maar nochtans, zwart als de tenten van Kedar. En nochtans lieflijk als de gordijnen van Salomo. Dat moeten schitterende gordijnen geweest zijn. Dan wordt dus de heerlijkheid van Christus op die zwarte bruid gelegd. Ik heb een lieve broeder in de hemel die altijd tegen mij gezegd heeft, jongen onthoud dit, de kerk van Christus pronkt met een andermans veren. En dat zijn de veren van de Heer Jezus Christus. Want Hij versiert ons met zijn gerechtigheid en met zijn heiligheid. En met zijn heerlijkheid. En zo mag de bruid van Christus ook als een reine maagd zonder vlek of rimpel thuiskomen. Als had ze nooit geen zonde gehad en nooit geen zonde gedaan. Omdat ze mag leven en sterven op rekening van haar lieve bruidegom, de Heere, Jezus Christus. Hij wist dat meisje feilloos in die woestijn te vinden. Ze was een Bedouïne meisje. Er leven nog Bedouïnen in de woestijn in Israël. In die zwarte, vale, grijze tenten. En dan heel de dag in die zon. En dan geeft die zwarte tent de beste beschutting. Hij wist daar feilloos te vinden. En wat leert ons dat nou? Dat hij zijn bruid uit de woestijn haalt. Nou, dat de Heere ze overal vandaan haalt. Waar heeft hij u gevonden? Waar heeft hij jou gevonden? Waar heeft hij mij gevonden? Ik was gisteren op bezoek bij een echtpaar. In verband met ernstige ziekte. En toen vroeg ik, in het gesprek dat we samen hadden, het was al een bejaard echtpaar, waar hebben jullie elkaar leren kennen? En toen zeiden ze, we durven het haast niet te zeggen. Op de dansvloer. Ja. En toch heeft de Heer ze voor zijn rekening willen nemen. En waar vond hij mij? Ik ga mijn levensgeschiedenis niet vertellen. Maar hij vond me niet in de kerk. Nee, hij heeft mij naar de kerk toegetrokken. Omdat hij zijn liefde aan mijn hart wilde verklaren. Ik had de kerk een trap gegeven. En hij trok me. Met koorden van goedertierenheid. Dat laat zich alleen maar bewonderen en aanbidden. En als je daar nou van weet, spreek daar dan over, net als deze bruid. Spreek groot van je bruidegom. Spreek groot van je koning. Spreek groot van je Heere. Ik zal, o Heere, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit de roem, verbreiden en uw goddelijke daad met diepst ontzag, aandachtig, gadeslaan. Hij haalt ze uit de kroeg. Hij haalt ze uit het voetbalstadion. Hij haalt ze uit de popwereld. Maar hij haalt ze ook uit de woestijn van de kerk. De Heere God weet de weg in de afgescheiden kerk. En hij weet de weg in de hervormde kerk. In de evangelische gemeentes. Hij haalt ze overal vandaan. Het volk van Israël wordt in de ballingschap gezonden. Vanwege hun zonde, omdat ze de Canaanitische afgoden eeuwenlang hebben gediend. En het was niet door geen enkele profeet uit te bannen wat er leefde in het hart van die mens. En dan komen ze tenslotte in de ballingschap terecht. Maar ook in de ballingschap verslingeren ze zich nog aan de afgoden van degene die ze weggevoerd hebben. Ook in Egypte, toen ze daar onder het juk van de Egyptenaren verkeerden, dienden ze de goden van Egypte. En wat doet God? Hij verlost ze uit Egypte. En wat doet God? Hij verlost ze uit Babel. Als er in Sodom nog 10 rechtvaardigen waren geweest, dan zouden Sodom en Gomorra nog bestaan hebben en zou er geen dode zee in Israël geweest zijn. Gemeente, wij denken misschien dat ons doen en laten er iets aan doet. Daar is niemand die goed doet. Nog niet tot één toe. Want alles wat niet uit het geloof geschiet, is zonde. Dat is natuurlijk een ontzettende realiteit. Maar laat het maar gerust doordringen. En de Heilige Geest schenken het. Vrome mensen, die zijn er genoeg. Maar vrome mensen hebben geen behoefte om een zaligmaker te leren kennen. Dat is een ontzettende realiteit, maar het is wel zo. Dan kunnen we het nog redden met onszelf. Terwijl de Heer Jezus zegt, zonder mij kun je niks doen. Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. Het is nodig dat we in de wijnstok Christus geënt worden. En dan gaan we vruchten voortbrengen. Van geloof. En van bekering. Dan gaan er specerijen uit onze hof uitvloeien. Tot eer en verheerlijking van God drie-enig. Ezechiël 16, dat is wel duidelijk als we het gelezen hebben, is natuurlijk een aanslag op een vroom en wettisch leven zonder besef van eigen onwaardigheid en schuld. Er wordt zelfs gesproken om de walgelijkheid van uw ziel. En dan toch zoekt God je op. Dat is wat in Ezechiël 16 ons wordt geleerd. En dat is wat ons hier nu vanuit deze tekstwoorden aandient. Weet u wat mij ook opvalt? Niet alleen dat hier al onmiddellijk sprake is van mijn liefste, maar ook op haar liefste, maar ook dat ze lieflijk leunt op haar liefste. En de kanttekeningen van de Statenvertaling, die geven heel veel informatie hoor over dit hooglied. Er is nergens een boek in de Bijbel dat met zoveel informatie bekroond is geworden aan het boek Hooglied. Werkelijk de moeite waard om te lezen. Ik zal precies zeggen wat hier gezegd wordt. Hier wordt de zwakte bedoeld, omdat ze lieflijk leunt, hè, op haar liefste. Hier wordt de zwakheid bedoeld die de bruid bij zichzelf gevoelt. Haar sterkte bestaat in Christus, haar bruidegom, op wie ze door het geloof leunt en zo versterkt wordt in alle vrees en twijfelmoedigheid, verzoeking en gevaar, en zij door de vereniging met hem zijn genade en weldaden deelachtig wordt, want wie de Heere aanhangt, is één geest met hem. Prachtig. Dat zijn dan toch mensen die het leven der genade hebben gekend, anders kun je zulke dingen niet schrijven. Dat mag toch duidelijk zijn. Een heerlijk woord. En wat een heerlijk woord ook als je, hè, we hebben nou vanavond voorgelezen dat u over drie weken avondmaal hebt, zo de Heer het geeft. Als je dan zulke woorden leest. Want juist in de bediening van het heilig avondmaal komt zo naar voren op wie we leunen en op wie we steunen. Dat we werkelijk lieflijk leunen op onze liefste. Ik moet het echt helemaal van zijn volbrachte werk hebben. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Dat is nou lieflijk leunen op je liefste. En dat, ja, dat is zo rijk. En daarom is het ook zo goed dat het avondmaal keer op keer weer terugkomt. Christus heeft het al bevolen om dat te doen. Ten eerste om te gedenken wat het hem gekost heeft om ons die genade te schenken. En in de tweede plaats om ons geloof te versterken. Om meer en meer te leunen op zijn verzoenend sterven als het rustpunt van ons hart. Lieflijk leunen op onze liefste. Tegen Elia zegt God, en dat in een toestand van grote moedeloosheid, zeg maar in een woestijnsfeer. Hij wilde niet meer verder leven. Maar wat zegt de Heer dan? Sta op en eet, want de weg zal voor u te veel zijn. En ik wil dat ook vanavond zeggen. Hier. Want het leven des geloofs kan soms op een buitengewoon laag pitje staan. We moeten dat tot onze schaamte beleiden. Want dat ligt niet aan de Heer. Dat ligt aan onszelf. En dan zie je wat God doet, hè? Die Elia ziet het helemaal niet meer zitten. Maar God die zegt dan, sta op en eet. Want de weg zal voor u te veel zijn. En daartoe ook, met het avondmaal, en ik wil u er ernstig voor waarschuwen, kind van de Heere. Als u op het ogenblik in duisternis wandelt en geen licht hebt. Dat u dan straks niet zegt, ik laat mijn plekje aan zijn tafel leeg. Want je haalt een nog grotere duisternis over je ziel. Weet u wat Jesaja zegt? Indien iemand in duisternis wandelt en geen licht heeft, dat hij nochtans betrouwen op den Heere zijn God. Kijk, daar eer ik mijn koning in. Ik kan toch niet zo zijn dat ik alleen maar naar het avondmaal ga als ik goed gesteld ben. Dat wordt een arm portie hoor, dat zal ik je vertellen. En je miskent de liefde van je dierbare bloedbruidegom. We hebben onze troost en onze hoop en onze wachting daar te stellen in die woestijn. Lieflijk leunt op onze liefde. En dan, ja dan zul je merken ook dat God die weg van gehoorzaamheid aan zijn roepstem ook zegen wil. Want dat kunnen we dan toch ook zeggen vanavond. Dat je dan eigenlijk... dat je, laat maar zeggen, aan het avondmaal gaat. Zonder enige verwachting. Omdat je zo naargeestig gesteld bent. En dan mogen toch ook, geloof ik, getuigen dat het toch menig keer geweest is aan zijn tafel. Dat je dan toch onder de bediening van het avondmaal lieflijk mag steunen en leunen. Op je liefste. Dat het waar wordt wat de psalmdichter zingt. Want God bracht in dit barre oord rivieren uit een steenrots voort, dan gaat de woestijn van je leven bloeien als een roos. Dat prachtige lied, de dorre vlakte der woestijnen, zal zich verblijden eindeloos. De zandzee zal als schapen scheiden, want bloeien zal zij als een roos. Van heilige vreugde zal ze beven, tot tintelt van een heerlijk leven, dat nimmer meer verwelken zal. Dat leven des geloofs. Wat een rijkdom van Gods genade. In Hooglied 2. Dan staat er ook zo mooi. Dat uit de mond van de bruid klinkt. Ik ben een roos van Saron. Een lelie der daal. En dan lezen we ook. Dat een lelie is onder de doornen. Dat wil zeggen. Dat die prachtige lelie mag bloeien daar. Ook waar strijd is, waar aanvechting is. Want het is vaak zwaar en moeilijk. Het gaat ons altijd niet even voor de wind. De Heer kastijdt degene die Hij lief heeft. Omdat wij juist ook dan in die wegen van druk, van moeite, van zorg, van pijn, het leven met hem mogen kennen. Lieflijk leunen op onze liefste. De Heere geeft zijn bruidskerk in de woestijn, elims en oases en plaatsen van palmbomen en waterfonteinen. En hij omgeeft ons, zoals uit Hooglied 3, met pilaren van meren, van wierook en van kostbare kruiden. En dan zegt onze tekst verder. Onder de appelboom heb ik u opgewekt. Daar heeft u uw moeder met smart voortgebracht. Daar heeft u met smart voortgebracht die u gebaard heeft. Je zou het er zo niet bij deze, maar Wij worden hier verwezen naar het paradijs, naar de moederbelofte. Ik heb er in mijn gebed al iets van gezegd. Die moederbelofte die ons al gegeven is direct na de val, en die wordt ons hier nog eens ter herinnering gebracht in de geboorte, in het baren. Want wat gebeurde daar? Daar gaf de Heer, wij noemden dat de moederbelofte, waaruit alle andere beloften gebaard zijn. Die in Christus Jezus, ja en amen zijn. Daar zegt de Heer, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad, en datzelfde zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. In dat eeuwenoude woord wordt ons al de geboorte van de Heer Jezus Christus verkondigd. Deze tekst wordt nogal eens gebruikt in de adventstijd. De eerste zondag in advent vaak. Met deze tekst beginnen. En wat heeft Adam, u weet wel, die God de schuld gaf van alles wat er gebeurd was. Maar toen die belofte had geklonken, is die belofte in zijn hart gezonken. En heeft hij die belofte door Gods genade mogen omhelzen. En hij heeft er zoveel troost uitgeput, dat terwijl hem toch gezegd was, ten dag als ge duivel eet, zult ge de dood sterven, dat hij zijn manninne Heva noemt. Moeder van alle levenden. En zo is onder het loof van die prachtige bomen in het paradijs deze Christus al verwekt in de belofte van de Heer. Daar heeft u uw moeder met smart voortgebracht. En een van de gevolgen van de vloek die Adam en Eva hebben getroffen is dat Adam in het zweet zijns aanschijns moest gaan werken en dat Eva met smart kinderen zou baren. En dat is dan ook vanaf die tijd het geval geweest. En zo is de kerk der eeuwen, de kerk van Christus, altijd geboren door de smart van de barensweeën heen. Want je moet eerst een natuurlijke geboorte ondergaan, wil je een nieuwe, een wedergeboorte ondergaan. Wat een wonder, hè? Dat God, terwijl hij gezegd heeft, ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven, vanwege die belofte. Die kerk waaruit miljoenen, miljoenen en nog eens miljoenen zijn zaal gewonnen. Geboren doet worden door de natuurlijke geboorte heen naar die nieuwe geboorte toe. En waar dat wonder zich nou voltrekt in je leven. Wat krijgt die baarmoeder van je moeder dan? Een bijzonder plekje in je leven. De profeet zegt, eer ik u in moeders buik formeerde, heb ik u gekend. En eer gij uit de baarmoeder voortkwam, heb ik u geheiligd. Kijk, en daarom blijkt het nodig te zijn tot op de dag van vandaag, dat Gods kerk door de barensweeën heen in stand wordt gehaald. En wordt onderhouden en vergaderd wordt. Als hier in onze tekst worden dan nog eens herhaald wordt, want het wordt er twee keer toe gezegd, hè, daar ze u met smart heeft voortgebracht die u gebaard heeft, wijst dat ook op de smart, in eerste instantie van de natuurlijke ween, waarmee wij ter wereld komen, maar ook op de ween van die geestelijke geboorte. Dat is die wedergeboorte van boven, dat is die geboorte uit God. Dat is die geboorte uit de geest. En dan kom ik toch weer bij de kanttekeningen van de Statenvertaling terecht. Want wat zeggen die bij deze tekst? Gelijk het baren van kinderen plaatsvindt met veel pijnen en zwarigheid, alzo gaat het ook toe als men Christus in de harten en in het gemoed brengende is, opdat zij in hem geloven. Dit geschiet niet anders dan met veel arbeid, zorg en zwarigheid. En weet je wat dat nou wil zeggen? Wel, dat wij hier helemaal niet op zitten te wachten. En dat God vaak in wegen van druk en van moeite en van zorg en verdriet en zwarigheid en narigheid gebruikt om ons op de knieën voor hem te brengen. Om ons wederom geboren te doen worden. Maar, ik zeg er dit bij. Daar staat in datzelfde woord wat zulke dwang voor u niet nodig wees. Deze dingen staan hier niet om iedere geboorte, of iedere wedergeboorte moet ik in dit geval zeggen, op elkaar af te stemmen. Er is geen massaproductie geweest voor al die miljoenen, die ontelbare miljoenen die nu al voor de troon juichen. Zoals iedere geboorte uniek is, zo is ook iedere wedergeboorte uniek. Dan herinner ik u toch weer aan die tekstwoorden die Jezus heeft uitgesproken. De wind blaast waarin hij wil. Gehoort zijn geluid en je weet niet van waar die komt, nog waar die heen gaat. Alzo is er ieder die uit God geboren is. Dus het gaat nooit hetzelfde toe. Omdat ieder mensenkind als een uniek wezen geboren wordt, wordt ook ieder mensenkind als een uniek wezen wederom geboren. Het gaat altijd door de crisis heen, dat is zeker, want we worden van dood levend gemaakt. Er gebeurt iets wat onmogelijk is in feite. Maar dat laten we met een gerust hart over aan de Heer. Hij weet precies wat er ook voor een geestelijke bevalling nodig is. En daar heeft de Heer onze geestelijke bedweterij echt niet voor nodig. Wat is een rijkdom als we uitgeredeneerd raken in ons leven. En dat we het nou eens aan de Heer overlaten. Hoe hij met ons omgaat. U kunt begrijpen dat als je door Gods genade geroepen werd tot het predikambt, dan begeer je toch dat, omdat het God nou eenmaal behaagt door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven, dan begrijp je toch wel dat als je hier staat te preken, dat ik altijd op hoop sta te preken. Ik sta hier niet met de gedachte, oh waar, daar gelooft er toch niks van. Nee, ik ben hier naartoe gekomen in de hoop dat die woorden worden ontvangen voor wat ze waarlijk zijn. Namelijk de woorden van God. En wat is het heerlijk als je daar als dienaar van Christus van horen mag. Dat de mens wederom geboren is geworden. Dat mensen daar ook van mogen spreken tegen je. Deze en die is daar geboren, die nieuwe geboorte. Als vrucht op de prediking. Dat is waar iedere dienaar van Christus voor staat. Zo zijn we dan gezanten van Christus weven. Alsof God door ons baden. Laat u met God verzoenen. De liefde van Christus die dringt ons. Dat. En dan kun je zo vol zijn van de Heer. Dat je denkt nou gaat heel baden met de buik naar huis. En dan hoor je soms helemaal niks. En dan moet je het ook meestellen. En misschien is het maar goed ook dat we niet te veel horen. Want de hoogmoed is ook niet vreemd aan dominees. De dwaze van God is wijzer dan de mens. Hij doet het altijd goed. En om dat nou ook bij God te laten. Vader, wat gij doet, is goed. Nou, tenslotte. Het is natuurlijk geweldig wat we nu allemaal hebben mogen horen uit de schrift. Althans, zo beleef ik het. Maar dat laatste vers wat we uit Ezechiël 15 hebben gelezen. Alles wat we gehoord hebben, dat is genade van God geweest. Wat heeft hij gepronkt met zijn volk, met zijn kerk. Heerlijk was het om het te horen. En wat is dan het laatste wat we gelezen hebben? Maar Gij hebt vertrouwd op uw schoonheid en hebt goereerd vanwege uw naam. Ja, gij hebt uw hoererij uitgestort aan ieder die voorbij ging. Dat is toch zo'n groot gevaar. Dat we met genade hoererij gaan bedrijven. Dat we zeggen dat we er iets mee geworden zijn. Dat we de genade feitelijk miskennen. Want genade houdt ons laag bij de grond. Hè? Gods kracht wordt in onze zwakheid volbracht. En in dat verband wordt er gezegd, mijn genade is u genoeg. En daarom, en dat is nou de wijsheid van God, gaat dat genadewerk van de Heere veelal ondergronds voort. Dat nieuwe leven, dat mag dan langzaam maar zeker toenemen. Zoals het zaad ontkiemt in de donkere aarde. En pas na een verstervingsproces begint te kiemen. En dan met ongekende kracht naar boven komt, naar het licht. Zoekt als het ware en naar het leven haakt. En als dat eenmaal bovengronds is, dan weet u, dan duurt het nog heel veel tijd voordat er geoogst kan worden. En soms komen de vruchten pas openbaar. Wanneer de dienaar van het woord, want laat ik het dan nu maar op mezelf betrekken, allang vertrokken is. Juist om die hoererij te voorkomen. Want dan kan ook nog een kind van God hoererij gaan bedrijven met die dominee, die de Heere gebruikt heeft om dat nieuwe leven te schenken. Die mensen heb je toch, die dominee zegt, nou, te nalopen. Een zwerfkat wordt nooit vet, wordt er wel eens gezegd. En ik denk dat dat een waarheid is, als een koe. U weet het, je, Petrus. Nou, als er nou één heeft mogen preken. En ook heeft mogen zien wat de kracht God daarmee gedaan heeft. Dat is het Petrus wel geweest. Die man die nota bene gezegd had dat hij Jezus niet kende. Maar dan is een hand hersteld geworden met die heerlijke woorden. Toen hij die belijdenis mocht uitspreken. Heere, gij weet alle dingen dat ik u lief heb. En dan mag hij de kudde gaan weiden en de lammeren gaan verzorgen. Maar wat zegt Jezus dan tegen hem? En wat zal hij er vaak aan gedacht hebben, toen hij daar onverschrokken op de Pinksterdag stond, te midden van die 100.000 mensen misschien wel. Dat ze Jezus, die God verheerlijkt heeft, genomen hebben en jullie gekruisigd hebben. En toen ze doorstoken werden in het hart. 3.000 tot bekering kwam, 2.000 tot bekering. Vervolgens menigte beide van mannen en van vrouwen. Zelfs priesters tot het geloof kwamen. Tegen die Petrus zegt de Heer, als ge oud geworden zult zijn, zo zult gij je handen uitstrekken en een ander zal u gordelen en u brengen waar ge niet wilt. Ja, dan mag ik toch wel zeggen, alle roep is uitgesloten. Onverdiende zaliging. Ik heb ik van mijn God genoten. Ik roep in vrije gunst alleen. Zalig de mens die deze geboorte uit God mag kennen en die weet mag hebben van zijn lieflijk leunen op haar liefste, Jezus Christus. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Amen. Die psalm gaan we zingen. Psalm 73, de 12e vers. Laat ons danken en bidden. Heere, wij danken u hartelijk voor het vele dat u ons hebt gegeven vanavond. Uw woord mag open gaan en geef dat ons hart ook open is gegaan voor uw woorden. Dat we dat woord hebben opgegeten en dat we enkel zoetigheid daarin hebben mogen proeven en smaken, Heere, want o, wat hebt u grenzeloze zondaarsliefde ook vanavond weer doen horen. En dan worden we alleen maar buitengesloten als we dat zelf doen. We hebben gehoord, Heere, hoe u daar waar het leven dor is, waar geen enkele verwachting leeft, u te midden van alle duisternis en ontoegankelijkheid uw voetstappen zet om een zondaar leven te maken, op te rapen uit de diepte van ellende waarin we onszelf hebben gestort en ons zalig te maken. En zo volkomen, o, wat een schoonheid mag uw bruid vertonen. U zegt het zelf. We zouden het van onszelf niet zeggen, dan zeggen we, Heere, ik ben zwart. Maar nochtans lieflijk, en wat u zegt, gij zijt de schoonste onder de vrouwen. Heere, geef dat die genade ons hart meer en meer mag vertederen en vernederen voor uw aangezicht. En dat we groot en goed van u mogen spreken. En als we dit leven nog vreemd zijn, Heere, o, wat bent u nabij gekomen vanavond, thuis en hier, laat dan dat woord zijn genadige uitwerking hebben in ons hart en in ons leven. Laat het ook ons gebed zijn. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 56, het vijfde vers. Gemeente, gaat heen in vrede onder de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.